Goedemorgen. Het is toch nog morgen. Dit is voor mij de eerste keer dat ik bij jullie mag voorgaan. En je hoort het aan mijn tongval. Ik heb een accent. Ik kom oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, maar het viel mij op. Ik moest niet zo lang geleden bij de GGD in Ede een prik gaan halen. En toen moest ik nog even met de dokter spreken. En de eerste wat zij zei, oh meneer, u hebt accent. Ik zeg, ja, dat valt me op, u ook. U komt vast hier uit de omgeving, want anders zou u niet zo gek praten. En overal waar ik kom, hebben mensen accenten. En, maar ja, de mijne valt dan op. En dan denk ik, dat, je weet niet hoe jij klinkt. Maar goed, ik leg ook wel eens de klemtoon verkeerd. Ik was nog niet eerder bij jullie, zo. Ik weet ook niet wat om te verwachten. Jullie ook niet van mij. Maar in ieder geval wil ik je vanmorgen aanraden, zeg nou eens tegen je buurman of je buurvrouw, wat zie je daar goed uit vanmorgen? En als je zo ver weg zit dat niemand het tegen je zegt, dan moet je zorgen dat je dichter bij mensen gaat zitten. Want je hebt een compliment gemist vanmorgen. Mijn preek vanmorgen gaat over een hele bekende gedeelte. En als titel heb ik voor de preek gegeven, How to Make the Impossible Possible. Hoe om het onmogelijke mogelijk te maken. En ik wil vanmorgen kijken naar een verhaal die jullie allemaal kent. En dit vinden wij in Marcus hoofdstuk 6. Ik voel mij hier helemaal ingebouwd tussen twee elektronische dingen. Heer Beck. En daar ook Heer Beck. Maar goed, bijna zoals in een cockpit van een vliegtuig. Wat we eigenlijk zien is Jezus zijn belangrijkste boodschap was bekeren, want het koninkrijk van God is dichtbij je gekomen. En het koninkrijk van God was overal waar Jezus ging, bracht hij het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God overstijgt de werkelijkheid van het hier en nu. En als volgelingen van Jezus zijn wij geroepen om hetzelfde te doen. En ik wil met u dat gaan kijken hoe dit werkt in een verhaal in Marcus hoofdstuk 6 vanaf vers 30. Jezus heeft zijn discipelen de eerste keer uitgezonden om tekenen en wonderen te doen en genezingen te doen in zijn naam. En dan staat er in vers 30 en de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem al wat ze gedaan en geleerd hadden. En hij zei tot hen, kom hier en ga met mij naar een eenzame plaats en rust een beetje. Want er waren velen die kwamen en gingen en ze hadden zelfs geen tijd om te eten. En ze vertrokken in het schip naar een eenzame plaats alleen. En de mensen zagen hen wegvaren en velen letten erop en ze liepen te voet uit alle steden daarheen en waren er voordat ze daar aankwamen, voordat het boot met Jezus daar aankwam. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen, omdat ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hen vele dingen te leren. En toen het reeds laat geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zei: die plaats hier is eenzaam en het is reeds laat. Zijn de mensen weg, dan kunnen ze naar de gehuchten en de dorpen en omtrek gaan om voedsel voor zich te kopen. En hij antwoordde en zei: geef jullie hun te eten. En ze zeiden tot hem: zullen wij dan voor 200 schellingen brood kopen en hun te eten geven? En ze zei tot hen: hoeveel broden heb je? Gaan en zien. En toen zij het nagegaan hadden, zeiden zij: 5 en 2 vissen. En hij droeg hun op dat allen groepsgewijs moesten gaan zitten op groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En hij nam de 5 broden en 2 vissen, zag op naar de hemel, sprak een zegen uit en brak de broden, gaf het aan zijn discipelen en die dat weer zou voorzetten aan de anderen. En 2 vissen verdeelde hij onder allen. En ze aten allen en werden verzadigd en ze rapen de brokken op, 12 manden vol en ook van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren 5000 man. Wie kent het verhaal niet? Jullie hebben allemaal het verhaal al eerder gehoord. Vraag je: hoeveel mensen gaf Jezus te eten? Ik hoor iemand hier zei 5000. Ik heb niet gevraagd hoeveel mannen. Ik vraag: hoeveel mensen gaf Jezus te eten? Hoeveel mensen, goed, hoeveel mensen hebben die dan gegeten? Ja, dat is heel makkelijk, maar ik vraag een getal. Hoe kom je bij zo'n getal? Hier staat 5000 mannen. Mijn ervaring, er zijn altijd meer vrouwen dan mannen ergens. En nog kinderen er ook bij. Zo, hoeveel mensen heeft Jezus die dag te eten gegeven? Als we nou zeggen tussen 12 en 15.000, dus dat, ja? Oké, nou, het bijzondere is, dit verhaal vinden wij, wij hebben het gelezen uit Marcus' evangelie, maar dat vinden wij in Matthäus, in Lucas, Marcus en Johannes. Zo 4 maal in de Bijbel hetzelfde verhaal. Denk je dan dat het belangrijk is? Zo de Heilige Geest, die de auteur is van de Bijbel, die heeft hier een hele speciale boodschap voor ons. En wat wil hij aan ons zeggen in dit gedeelte? Laten we kijken. Wij lezen in het verhaal dat de discipelen kwamen net terug van een eerste keer dat ze uitgingen om de werken van Jezus te doen. En ze kwamen terug en Jezus wilde wat feedback van hen hebben. Van: hoe is het nou gegaan, jongen? Wat heb je gevoeld? Hoe voel je nou? En allerlei zulke dingen. Maar dat kon niet. Wat staat er in Marcus? Waarom konden ze dat niet doen? Er waren heel veel mensen. Het was een hele drukke bedoeling. Ze konden zelfs niet eens eten. Zo Jezus zei: oh jongen, ik zie dat jullie moe zijn. Kom, we gaan even naar een een stil plekje en dan zitten we echt even samen met elkaar en dan kunnen we erdoor praten. En toen? Wat gebeurde toen? De mensen die hadden het door. En toen ze daar aankwamen met het bootje, toen zitten ze daar te wachten. En de discipelen die dachten, oh jee. En Jezus kijkt naar de mensen en hij werd met ontferming bewogen. En hij begint met mensen te praten en genezen en allerlei dingen gebeuren er. En de discipelen zeggen tegen Jezus, hier, laat de mensen wieberen. We hebben nu genoeg gehad van al die mensen. Stuur ze weg. Maar Jezus wist toch dat ze moe waren? Ja, toch? Hij heeft zelf gezegd, kom hier, we gaan naar een eenzame plaats en dan kunnen we even met elkaar zijn. En nu zijn al die mensen daar. En al de evangeliën zei, staat er dat de discipelen zeiden, de mensen die moeten wieberen. Wegwezen met de boel. Anders, en ze zeggen ook, laat ze dan ook iets gaan eten. Met andere woorden, de discipelen die hadden zelf geen tijd om te eten. En dus was daar groot lawaai van beneden, dit gedeelte, naar boven, naar dit gedeelte, van help, geef me wat. En weet je wat zo mooi is in Johannes' evangelie? Johannes 6 vers 6 staat er, maar Jezus zei, geef ze een jullie ze eten, want hij wilde ze op de proef stellen. Dat vond ik nou zo leuk om te ontdekken. De discipelen die waren topvorm. Zij hadden moeilijk gehad, ze kwamen terug, de hele dag druk, ze konden niet eten. En dan toen ze naar een eenzame plaats ging, toen kwamen er nog weer mensen. En nu is het al laat, het is bijna donker, nog steeds niet gegeten. En dan krijgt Jezus dat goede ingeving. Hey, het lijkt me een goed moment om de discipelen op de proef te stellen. Want ze zijn moe. Ze zien het niet meer zitten. En ze zijn nog hongerig ook. Als je hele pastorale mensen hebben, die zou zeggen, ja, maar dat zou Jezus op dat moment nou niet eigenlijk doen. Want hij helpt en hij verzorgt de mensen. Ja, dat doet hij met de anderen, maar niet zijn discipelen. Niet zijn volgelingen. Dat is toch leuk, hè? Ontdekken we iets in het hart en het karakter van Jezus. Dat hij mensen wil toetsen in hun geloof. En dat op een moment dat het niet eigenlijk zo goed uitkomt. Dat vind ik zo'n mooie les hierin. Dat is blijkbaar belangrijk. Stuur de mensen weg, ze hebben honger. Ja, wij hebben zelf honger. Weet je wat heb ik geleerd? Is dat elke van ons gaan een of ander tijd door een tijd van testen. En dat God ons wil toetsen of wij nog een stap verder kunnen gaan in geloof. En hij kondigt het niet van tevoren aan. En hij neemt altijd een hele bijzondere moment ervoor. Het moment dat je dit net niet ziet zitten. En jullie waren allemaal ongeveer wat ik hier zie op middelbare school geweest, of niet? Ja? En wat is nou een van de regels als je een toets doet? Dan moet je van tevoren leren, maar dan moet het stil zijn. Niet praten als er getest wordt of een toets afgenomen wordt, dan is de examinator stil. Ja toch, is toch waar? En dan hoor ik zo vaak van mensen, ja, ik ga door een moeilijke tijd en ik bid en ik hoor niets van God. Het is allemaal stil en het lijkt of de Heer niet helemaal niet om mij geeft. Heb je dat al gehoord? Heb je dat al gevoeld? Ja, goed nieuws voor je. God is bezig om je geloof op te rekken. Want hij wil altijd dat wij meer geloof hebben en dat wij ook ons geloof gebruiken. Toch? Sommigen die kijken mij zo aan van, ik weet niet of ik dit zo leuk vind van die preek. Nee, er komt nog heel mooie dingen in de preek. Jezus zei tegen zijn discipelen, geef jullie ze te eten. En Filippus keek hem aan en zegt, yo, 2000 zilverstukken, dan hebben we niet eens genoeg voor die mensen. Jaar salaris, dan moet je eens nagaan, dan, dat lukt niet. Dat is onmogelijk. En Andreas, die ging kijken, Jezus zegt, kijk, wat heb je bij je? En Andreas, in Johannes Evangelie, Johannes 6 vers 9, dan zegt hij, hier is een jongen met 5 broden en 2 vissen. Hij zegt, maar wat is dat? Dat is niets op zo'n grote groep mensen. En nou, dat intrigeerde mij, Johannes Evangelie schrijft het een klein beetje anders. Wie weet wat het woord is voor vis in het Grieks? Heel veel mensen, ja, ichthus, heel bekend. Johannes gebruikt dat niet. Hij zegt 5 broden en dan gebruikt hij een woord in het Grieks. Dat betekent bijna zoiets zoals verwerkte, verdroogde vis. Vis dat fijn gekapt is, dat je als vismeer op brood kunnen smeren. En ik las dat en ik dacht, wauw, ik had altijd zo'n beeld van een klein jochie met zijn lunchpakket die achter Jezus aanging. Maar klopt dat? Wat ik lees is een tiener. Die met broodjes, gerstebroden staat er, en vissen die op brood kan eten, bij Andreas aankomt. Dat ik dacht, ah, die jongen die zag een mogelijkheid om wat te vangen. Ik ben een grote groep mensen, die zullen vast honger krijgen. Ik neem dit mee en ik kan het verkopen. Zure visjes, en dat is niet lunchpakket, want 5 van die pitabroodjes en vis meer. Ik zie daar handel in. Maar het zou aan mij kunnen liggen. Maar ik denk dat het is heel bewust. Johannes schrijft altijd iets anders op. En Jezus zegt, jong, laat de mensen in groepen gaan zitten op de grond. Op de gras is daar op dat moment een groepen van 50 en 100. En wanneer vond het wonder nou plaats? Want er staat, Jezus pakte dat spul. Hij keek op naar omhoog en hij bad. En toen, kaboom! Viskar uit Spakenburg aan de ene kant. En baf, wagen van het stoepje aan de andere kant. Klaar. Of hoe gebeurde dat wonder nou? Bij het breken. Ja? Hoe stel je het nou voor? Jij een stukje, jij een stukje. Met andere woorden, wat deed Jezus nou? Nou, misschien kun ik jullie vragen. Nu steeds hier op een voorterrein. Zou jullie hiervoor kunnen komen staan en even als apostelen optreden? Zij wil het niet graag. Wil jij even komen? Dan geef ik jou een naam. Thomas. Nou, staan die discipelen daar? Ja? Petrus en Johannes, apostel van de liefde. En Jezus nam dit. En Thomas staat daar. En Thomas kijkt, het gaat helemaal niet, joh. En Jezus begint en hij zegt, hou je handen. En hij begint het brood te breken en de handen te geven. En weer te geven. En Thomas, dat lukt nooit. En zo ging hij door. En Thaddeus en Filippus. En Thomas kijkt, tegen de tijd dat hij bij mij komt, is het op. En dan komt de verrassing als die bij Thomas komt, dan heeft Jezus nog evenveel in zijn handen. En hun handen zijn vol. En dan, wat gebeurt er? Dan gaan ze lopen naar de verschillende groepen die daar zitten. Ga maar lopen. En ze beginnen het uit te delen. En dat kleine handje vol wat zij hadden, wat Jezus in zijn handen hadden, dat werd uitgedeeld en dat werd uitgedeeld aan de mensen. En dan krijg je een wonder. Ik vind de creativiteit van de mensen. Ja, want groepen van 50 is wat anders dan groep van 12. Toch? En dat is wat Jezus zei. Hij zegt, de werken die ik gedaan heb, zullen jullie ook doen, maar nog groter dan deze. Geloof je dat? Maar hij doet het nooit dat jij de zekerheid hebt. Ik heb genoeg om dit allemaal uit te delen. En weet je wat ik nou zo bijzonder vind aan dit verhaal? Er kwam die jongen bij Jezus. Hij geeft dit wat hij had. Wat hij voor zichzelf gedacht had. Hiermee kan ik winst maken. Hiermee kan ik even wat verdienen. Dit is een buitenkansje. Om wat vissen te verkopen of om brood te doen. Weet je, even sjaggeren. En het ging niet. En toen de vraag kwam, toen gaf hij het aan Andreas. En Andreas gaf het aan Jezus. En alles wat hij had, legde hij in de handen van Jezus. En Jezus gebruikte de gave van die tienerjongen op dat moment om de onmiddellijke nood van meer dan 12.000 mensen te ledigen. Jezus gebruikt de gave van de jongen op dat moment om de goedheid van God te tonen aan meer dan 12.000 mensen. Jezus gebruikt en door middel van de jongen op dat moment brengt hij verandering in de situatie van 12.000 mensen. Ze hadden honger en ze werden verzadigd. En die jongen hielp 12.000 mensen om een bestemming te bereiken. Want Jezus zegt in een van de andere evangeliën, ja, maar als zij niet eten, zouden ze misschien kunnen bezwijken onderweg. Met andere woorden, een bestemming niet halen. En dat vind ik heel bijzonder in dit verhaal. En weet je wat ik bemerk is, dit heeft een boodschap. Het heeft een boodschap voor ons en voor iedereen van ons, want God wil jou gebruiken. En wat gebeurt er? Soms word je aangesproken door een situatie. Dat kan zijn op dit moment door Oekraïne of waar ook al. En God dropt iets in je hart. En dan zegt hij aan jou, ik wil dat jij iets ervaar van mijn ontferming. En dan word je bewogen over dingen. Ik had het een aantal jaar geleden, dat ik ineens, werden wij gelanceerd om in Myanmar, toen was het nog niet vrij van een militaire dictatuur, om daar in te gaan en daar te gaan trainen, pastors te gaan trainen, contact te hebben met de kerk daar. En vandaar ging het naar Cambodja, Thailand en Bhutan en helemaal in het noorden van India. En eens bracht God dat op en wat we nooit gezien hebben, begon God ons voor te gebruiken. En dat ik op een gek moment dacht, ja, weet ik, word ouder. Misschien moet ik een dag een boek schrijven over hoe groei je beter geraniums. En nu dacht ik, nou, Heer, in plaats daarvan, indien er landen zijn waar mensen niet graag naartoe wil gaan, ben ik bereid om er naartoe te gaan. En zo heeft God voor ons deuren geopend om naar Afghanistan te gaan, naar Tajikistan, was ik in Noord-Korea, en kwam er allerlei andere dingen. Maar waarom vertel ik dat? Is omdat soms kijken wij en hebben we iets en dat raakt je emoties. Oh Heer, ik voel dat en God brengt het in je hart. Ik wil graag iets doen. En wat je dan doet, dan kijken wij naar de middelen die we hebben en wij kijken naar wie wij zijn. En dan doen we wat Andreas doet. Ja, maar dat is niets. Dat kan niet. En dan schakelen we af. Ik geloof wat God in dit gedeelte zegt, is dat Jezus zegt, alles wat jij hebt, kan ik gebruiken, mits je dit in mijn handen legt. Alles wat je hebt meegekregen in het leven is genoeg, dat ik het kan gebruiken om uit te delen. Maar dit vraagt ook van ons een overgave. Om te zeggen, Heer, dit wat ik heb, als u dit kunt gebruiken, dan leg ik het in uw handen. En gebruik mij, gebruik die gaven zoals u dit wil. Ik geef het aan u. Wat ik zo bijzonder vind van het verhaal, de jongen die heeft alles wat hij had, heeft hij aan Jezus gegeven. En Ja, toen was ze het kwijt. Of niet? Aan het einde van de dag hebben ze de brokstukken bij elkaar gehaald. Wat overbleef. Hoeveel was dat? 12 manden vol. Goed, de discipelen hebben het opgehaald. En voor wie was dat? Ik geloof dat het bij die jongen terecht kwam. Want Jezus zegt, geef en het zal jou gegeven worden. Gedrukte geschudde maat, want met dezelfde maat wat jij meet, zie je gemeten worden en terug ontvangen. Moet je eens nagaan, die jongen die kreeg meer dan 100% terug van de investering die hij gedaan heeft in de handen van Jezus. Ik vind dat heel bijzonder. Die jongen die was bereid om zijn gaven op te geven, maar God gebruikte zijn gaven om andere mensen in een bestemming te laten komen. En ik geloof dat God tot vele van jullie gesproken heeft de afgelopen tijd. Sommigen al jaren geleden. Dat God iets in je hart gelegd had. Dat je de ervaring had, de bewogenheid. Dat raakte je heel diep. En dat God zegt, zullen we iets eraan doen? En dat je ging kijken en dat je ging tellen en redeneren. Ja, maar dat kan ik niet. Dat is onmogelijk. Ik heb de middelen niet, ik heb de gaven niet. Ik heb niet daarvoor gestudeerd, zo dat kan ik niet. En ik geloof dat God vraagt vanmorgen weer aan jou. Wat heb jij in je huis? Ga eens kijken, ga eens na. Wat heb jij aan gaven of talenten gekregen? En hij wil je helpen om dit, wat je emoties geraakt heeft, dit wat verlangen bij jou gewekt heeft, om iets te doen voor het koninkrijk, voor Jezus. Dat God zegt tegen jou vanmorgen, ik wil jou gebruiken om de nood, de onmiddellijke nood van meer dan 12.000 mensen te lenigen. Ik wil jou gebruiken, ik kan jou gebruiken om aan meer dan 12.000 mensen de goedheid van God te tonen. God zegt, jouw gaven in mijn handen kan ik gebruiken om meer dan 12.000 mensen verzadiging te geven. En de gaven die ik jou heb gegeven, wat jij hebt aan geldelijke middelen, aan kennismiddelen, aan andere gaven en talenten, kan hij gebruiken om meer dan 12.000 mensen in een bestemming te brengen. En als jij hier vanmorgen zit en je zegt, daar is een moment geweest dat ik echt zo geraakt ben in mijn hart, en mijn gedachten, dat ik dacht, oh Heer, dat kan ik doen. En dat ik toen ging kijken en ik dacht, ja maar, dat lukt mij nooit. Dan wil ik je vanmorgen opnieuw uitdagen en zeg, sta op en kom naar voren. Want God kan dromen wat hij gegeven heeft, de roepingen wat hij uitgedeeld heeft, gaven die hij gegeven heeft, kan hij activeren en wil die gebruiken. En hij wil opnieuw jouw geloof leven inblazen, zodat jij gaat oefenen en leren om je geloof te gebruiken. Want er is een wereld in nood en met wat jij hebt, jouw persoonlijke dingen, kan hij jou gebruiken om meer dan 12.000 mensen in een bestemming te helpen. Als jij hier vanmorgen zit en je hebt die behoefte en zulke dingen en dromen, dan wil ik graag vanmorgen voor je bidden. Ik wil je uitdagen om naar voren te komen. Ik wil voor je graag bidden daarvoor.